Laten we samen bidden. Lieve Vader God, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u goed bent. Dat u liefde bent. Dat u liefdevol bent. En dat u het goede met ons voor heeft. Heer, ik bid als wij zo bij elkaar zijn hier. Dat we vooral mogen zien dat we bij u zijn. Dat we vooral mogen voelen dat we bij u zijn. En dat we anders naar huis gaan dan dat we kwamen. Dat we vol met hoop, vol met geloof, vol met kracht, genezen, gesterkt op alle gebieden van ons leven, naar huis mogen gaan. Omdat u goed bent, omdat u van ons houdt. En dat u graag wil dat we fit en sterk en rijk zijn. Om deze wereld te laten zien wie u bent. Amen. Yes. Het gras bij de buren. Nou, dat gras bij de buren, dat was groene. Toen werd het gele. Afgelopen week, ik had even op Facebook een dingetje gegooid, was het misschien zelfs wel witter. We zouden een nachtvorstje krijgen. Ik heb eigenlijk niet gehoord of dat nou gelukt is of niet. Maar wij zijn aan het kijken geweest met elkaar naar het woord. En het vergelijken met elkaar. En dat deden we door het gras bij de buren. En ik heb er nu boven gezet het gras bij de buren van Abraham. Want we hebben eigenlijk Abraham, het leven van Abraham, een beetje als richtlijn gebruikt. Om dat verhaal, om dat te onderbouwen. Nee, als je hier nu zit en je denkt, oh, ik heb die drie dus niet gezien. Ik was de drie dus niet, dus nu zitten we hier maar. En gaat het over ons heen? Nee, natuurlijk niet. Het woord is altijd relevant. En het komt het, ik zal het ook nog even een klein beetje samenvatten. Het verhaal was, je bent net als Abraham geroepen uit je stam. Weg uit je stam, weg uit je land, weg uit je ouderlijke huis. Zo zijn wij ook geroepen om niet uit. We zijn primair geen Hollanders. We zijn geen Achterhoekers. We zijn geen, in mijn geval, Reitsema's. Maar we zijn kinderen van God. Kinderen van de Heer Jezus. En we leven in het Koninkrijk van God. God roept ons uit. Jezus riep ons om weg te trekken. Uit de gewoonten van ons volk. De gewoonten van onze stad. Naar de gewoonten van het Koninkrijk. En Abraham had geen idee waar hij heen ging. Maar hij werd geroepen om te gaan. En hij ging omdat hij God vertrouwde. Jezus, sommigen van ons hebben geen idee. Ik heb geen idee waar God ons uit geroepen heeft. En soms heb je van die momenten dat je denkt, oh heerlijk, alles gaat goed. Het gras bij de buren is groener. En soms heb je een moment waarin het moeilijk is. Waar het zwaar is, waar je gezondheid niet meedoet. Waarin er ook nog eens een keer het werk lastig is. Of de inkomsten zijn lastig. Maar blijven wij vertrouwen op God die geroepen heeft en gaan we onderweg? Doen we wat hij ons voor geroepen heeft? Of laten we ons afleiden door waar we komen te wonen? Dat kan ook gebeuren, want Abraham werd geroepen, maar hij werd geroepen en God beloofde hem gigantische zegen. Maar hij deed dat terwijl hij Abraham een onvruchtbare vrouw had gegeven en een neefje, een weesneefje Lot, die met hem meeging. Dat zijn niet de makkelijkste dingen. Als je zegt, wat bedoelde je daarmee, moet je eens even terugluisteren. En de familiereactie, stel je voor dat God jou roept en je moet alles achterlaten en je gaat ergens naar Nederland, een heel ver land waar het koud is, waar het, ik kijk even specifiek Ferdinand aan, waar je laat alles achter. Alles achterlaten, omdat je gelovig wordt, omdat je Jezus gaat leren volgen. Alle cultuur, je laat alles achter om Jezus te volgen. Wat denk je, wat zal de familie geroepen hebben bij Abraham? Wat zullen zijn buren geroepen hebben? Wat zullen zijn vrienden geroepen hebben? Zullen ze hem zo hebben laten gaan of zullen ze gezegd hebben, hey, en ons dan, en onze relatie dan? Wat? Maar Abraham luisterde niet naar de buren. Abraham luisterde niet naar andere dingen. Abraham luisterde naar God, die riep. En hij was trouw aan God. En God was trouw aan zijn belofte. En dan in die moeite, Abraham liep door streken heen die hij niet kende. En hij kwam ergens en God zei, dit is je plek. En toen ging hij toch verder. En ja, toen werd het moeilijk. De woestijn en de farao waar hij bang voor was. En hij kwam terug. En op die bestemming, toen hij terugkwam op die bestemming, toen was hij inmiddels zo groot geworden, was hij zo gezegend, dat hij met zijn neefje Lot stond en dat ging niet meer, het was te groot. En ze moesten uit elkaar. En kan je voorstellen, weet je, soms heb je een verjaardag of heb je visite en dan kom je met een stuk taart. En op die stuk taart liggen nog twee, of op dat dienblad liggen nog twee stukjes taart. En het ene is groter dan het ander. Soms heb je dat, hè? Van die voorgesneden taarten kennen dat niet, maar als je zelf creatief bent met het mes, dan zitten daar twee. En Abraham de sterkste, Abraham de rijkste, Abraham die zijn neefje Lot mee had genomen. Eigenlijk zou je zeggen, Lot was hem heel veel verschuldigd, er was hem in ieder geval de eer verschuldigd. En Abraham die hield hem de taart voor en zegt, welk deel wil je? Pak maar. Het mooie deel of het minder mooie deel. En ik denk dat het fatsoenlijk geweest zou zijn dat Lot dat kleinste stukje had gepakt. Maar Lot dacht, yes, joepie, ik mag kiezen. En hij pakte, en dat past wel een beetje bij een wees. Dat past wel een beetje bij onze oude natuur. Dat wij pakken waarvan wij denken, dat komt ons toe. Dat hebben wij nodig. Nou, daar hebben we het over gehad. Dus oppas dat ik niet weer opnieuw doe. En zo zijn wij. En Abraham komt terug. En op het gebied daar waar God zei, van dit land ga ik je geven, bouwde hij een altaar. Kunnen wij daar op de plek waar wij gesteld zijn, kunnen we hier en nu, waar we nu zijn, we zijn samen met elkaar, kunnen wij een altaar bouwen? Kunnen wij zeggen van, Heer God, wij aanbidden u. Het is niet helemaal wat ik dacht. Dat stuk was rijker, dat was mooier. We zijn nu hier en het is iets minder mooi, alsof het gras is even iets geler. Maar kunnen we een altaar bouwen, omdat God zegt, maar dit stukje ga ik jullie geven. Weet je, deze stad, ik hoorde vanmorgen, als vanavond iets op televisie komt over Doetinchem. Ze hebben een onderzoek gedaan in de stadsfeesten. Was dat gisteren? Op televisie? Oké. Maar volgens mij kwam er vanavond, tenminste, weet ik niet. Maar dat 80% van de meisjes hadden nep loverboys ingezet. En 80% van de meisjes gingen in op de voorstellen die gedaan werden. Weet je, wij leven in een land wat Lot koos. Lot koos het land wat vol was van ongerechtigheid. Dat was een zondig land. Wij leven midden in de zonde. Er zijn hier mensen en een overvloed aan mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Die voor de trein springen. Die uit wanhoop van de week weer iemand bij mij gewoon uit wanhoop op mijn raam tikt. En zegt van, kan je me helpen? Ik kan geen eten kopen. En aan de andere kant, er is zoveel ongerechtigheid hier. En God is rechtvaardig. En God riep Abraham. En God riep zijn kerk. Kunnen wij blijven staan? Ook al, soms heb je ook in de kerk dat sommige mensen het grootste deel kiezen. Of het minder grootste deel kiezen. Maar kunnen wij gewoon blijven staan en een altaar bouwen? En zeggen, Heer, wij geven onszelf aan u. Omdat u ons geroepen heeft. En ja, kijk maar eens in de spiegel. Paulus die zegt in 1 Korinthe 1 vers 26... Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar de menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die macht... Als je er moeite mee hebt, denk je, wat scheelt je me nu uit dat ik niet zo slim ben? Nou, er staat niet veel, dus sommigen wel, jij natuurlijk wel. Oké, dus dat is wel gewoon dat je me nog wel gewoon een klein beetje lief vindt. Maar wat in de ogen, vers 27, van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Let goed op, wij zijn niet bedoeld om tegen de wijzen, om ze belachelijk te maken. Maar wij zijn bedoeld om de liefde van God zichtbaar te maken, waardoor de wijsheid van de wereld belachelijk wordt. Snap je wat ik bedoel? Wij hebben de neiging om de mens aan te vallen, maar het is niet de mens, het is de cultuur. Het koninkrijk van God is een cultuur van liefde, is een cultuur van eer, is een cultuur van rechtvaardigheid. En door te laten zien dat wij een club zijn die gewoon lief zijn voor elkaar, die voor elkaar zorgen en niet alleen voor elkaar, maar ook nog eens een keer uitgaan en de mensen die verloren zijn, de mensen die zich verloren voelen, de mensen die zich eenzaam voelen, zeggen van, come on. Als ik Robert zo hoor, je moet komen naar de... Je neemt je mensen mee naar de Alpha, neem je mensen mee naar de Famous. Waarom dan? Moeten wij drukke events organiseren? Nee, maar dat zijn events waar we mensen meenemen en zeggen, daar is God. En dat heb je nodig. Je hebt God nodig, je hebt zijn liefde nodig, je hebt zijn herstel nodig, je hebt zijn plan voor je leven nodig. Yes. Het gras bij de buren, de wijsheid bij de buren of het geld bij de buren. We hebben het gehad over, focussen we ons daarop? Of focussen we ons op de God die zegent? God zegende Abraham met enorm grote beloften. En ogenschijnlijk kwam dat niet. Hij had een onvruchtbare vrouw. Hij had een neefje Lot. En hij kwam op streken waar veel vijanden waren. En het duurde jaren voordat de beloften van God zichtbaar werden. Maar hij vertrouwde God. Zullen wij die generatie zijn die niet letten op de omstandigheden, maar die naar boven kijkt en zegt, wij vertrouwen op God. Ik heb gelijkenissen verteld over de talenten. Het gaat er niet om hoeveel je hebt of hoeveel dat je buurman hebt. Het gaat er niet om hoeveel dat je verdient. Maar God noemt je trouw, God noemt je goed, als je met wat je hebt meteen in actie komt. Je hoeft niet goed te worden, maar wat God je mee gezegend heeft, dat je zegt, come on, we komen in actie. Ik heb de gelijkenis van de verloren zoon verteld. De verloren zoon die in het gele gras terecht kwam, die weg moest gaan. En de gelijkenis van de zoon die zijn hele leven in het groene gras heeft gewerkt. En weet je, God liet de verloren zoon gaan. Sommigen van ons laat God gaan. En hij gaat er niet achteraan. En anderen, zoals de zoon die thuis bleef, die werkte, ging God naar buiten. Of de vader ging naar buiten. En ging hem tegemoet. Sommigen van ons die zeggen, waar is God nu? En anderen zeggen van, oh, God heeft tot me gesproken, God is bij me geweest. Maar in alle dingen is God. En hij gaat met ieder van ons een ander plan. En ieder van ons een andere weg. Het hart van de vader is liefde. Vader wilde zowel de verloren zoon als de zoon die thuis kwam laten zien wie hij was. En door keuzes die wij maken, door fouten die wij maken, laat God zien dat hij groter is en barmhartiger is. Ik zei, Lot koos voor zichzelf. Genesis 10, vers 11. Lot koos voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tent op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Lot was jaren opgevoed bij Abraham. En had de gewoonte en het hart van Abraham gezien. En toch koos hij voor zichzelf. In plaats van wat hij Abraham had zien doen. En het karakter van Abraham had zien doen. En Abraham laat dat gebeuren. Vind je dat niet, als je het hebt over het koninkrijk van God. Van de Abraham laat dat gebeuren. Net als de vader in de vader en zoon verhaal. Hij gaf de erfenis. Maar Lot maakte keuzes. Hij ging wonen waar Abraham nooit gewoond zou hebben. Hij ging om met mensen waar Abraham nooit concessies gedaan zou hebben. Sommigen van ons hebben verkeerde keuzes gemaakt in het verleden. Sommigen van ons zullen nog verkeerde keuzes maken. Maar er is altijd een weg terug naar de Vader. Maar er zijn ook momenten, en daar wil ik jullie, eigenlijk met jullie wil ik daar nu even kort doorheen. Wat gebeurt er als je zoals Lot een keus maakt? En waar kun je uitkomen als je keuzes maakt zoals Lot? En dan wil ik kijken naar het hart van Abraham, die het hart vertegenwoordigt van God. Zodat wij voor onszelf een spiegel voor kunnen houden, hoe reageren wij? Reageren wij als Lot of reageren wij als de Vader? Niet van ik vind jij bent. Nee, maar de bedoeling is dat je zelf in de spiegel gaat kijken. En zeg je, oké, als ik naar mezelf kijk. Dus daarin wil ik je eigenlijk helpen aan de hand van het volgende stukje. En ik ga ook weer een gelijkenis vertellen. hun tegenstanders. Ja, Lot, zal ik even inleiden. Lot woonde daar te midden van die grote, boze, zondige wereld. En toen kwamen de vijanden. En die vijanden die maakten alles buit. En ze namen ook Lot mee. Alles werd afgeroomd en meegenomen wat van waarde was. En in vers 14, toen Abraham hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en die met de wapens om konden gaan. 318 in getal. En hij achtervolgde Kedor Luders. Ja, hij heet iets anders, maar ik vind Kedor Luder. Maar ik weet nooit zo goed hoe ik dat uit moet spreken. Dus ik maakte maar Kedor Luder van, want het waren Luders. Hij achtervolgde hem en diens bondgenoten tot aan Dan. En Genesis 14, vers 17, toen Abraham na zijn overwinning, hij won dus, Kedor Luder en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Saweh-vallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Dit gaat eigenlijk over Jezus. Melchizedek, die hier zo out of the blue komt, zijn naam is de koning der gerechtigheid. Als je zijn naam letterlijk vertaalt, dan betekent dat de koning van gerechtigheid. De koning van gerechtigheid kwam Abraham tegemoet. Waarom kwam hij Abraham tegemoet? Abraham had alles achtergelaten waar hij veilig woonde met God. Om zijn neefje Lot, die verkeerde keuzes had gemaakt, die afgedwaald was, die gevangen was genomen, om hem te bevrijden. En niet om hem terug te brengen als een soort gevangene in zijn huis, maar om hem terug te brengen op de plaats waar hij zelf wilde wonen. En Abraham wilde niks van die buit voor zichzelf houden, maar hij wilde gewoon teruggeven aan wie hij toekwam. Hij was gerechtig. Hoe zeg je dat? Hij was een rechtvaardig man. Hij had het hart van God, hij wil zich niet verrijken. Maar hij zei, dit is niet eerlijk, dit gebeurt. Dit kan niet, net als hier in deze stad. Dingen die gebeuren en jij ziet ze, je bent geroepen om te zeggen van dat zetten we weer terug. Dit kan niet. Je bent geroepen om op te komen voor de zwakken, voor de armen. Je bent opgeroepen voor hen, om op te staan voor hen die gevangen genomen zijn. En Abraham deed dat. En op het moment toen hij dat deed en toen hij terugbracht zoals het bedoeld was, toen kwam Jezus hem tegemoet. En Jezus kwam met brood en wijn. Ja, ik weet wel, ik zou daar eigenlijk iets meer woorden aan moeten. Maar dat is niet het thema nu. Jezus als Melchizedek is nu niet het thema van deze preek. Maar dat was het wel. En deze koning kwam met brood en wijn. Op zich al, brood en wijn, dat is wat wij vieren met elkaar het avondmaal. De koning der gerechtigheid kwam met Jezus. Mooi, hè? En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend, zei Abraham door God. Met andere woorden, als je opkomt voor de zwakken, voor de gevangenen, dan komt Jezus en hij zegent je. De Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend, zei God, de Allerhoogste. Uw vijanden leverde hij aan u uit. En Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Hier komt het principe van de tiende voor het eerst in de Bijbel. Voor de wet, voor wat dan ook. Leuk onderwerp, maar niet voor nu. De koning van Sodom, maar het hart, hij komt Jezus tegen. En als je Jezus tegenkomt, dan word je vrijgevig. Als de koning der gerechtigheid, Abraham had overwonnen. Hij was rijk, hij was machtig en hij kwam Jezus tegen. En hij hoorde brood en wijn en de liefde van God en de zegen van God. En dan zegt, geven. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Nou ja, goed, hij wilde Abraham rijk maken. En Abraham zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet rijk worden. Ik wil gewoon laten zien dat God mij zegent. En niet dat andere mensen mij hebben rijk gemaakt. Abraham had nog niet direct de openbaring van Jezus. Logisch. Maar Abraham liet wel het karakter van God zien en God beloonde dat. Abraham liet zien dat hij getrouw was. En dat hij opstond voor zijn zwakkere neefje, voor zijn gevangen genomen neefje, voor zijn volksgenoten. En God die trouw en genadig is, die zegt dat beloon ik. En hij zegende dat. Lot die koos om het beste voor zichzelf te kiezen. En tussen de slechte mensen te wonen. En mee te doen. Zeg, waar bepaal je dat? Dan moet je de rest lezen. Dan zie je dat op een gegeven moment zijn schoonzoons Lot uitlachten. Met andere woorden, Lot had zich een vrouw genomen daar. Lot had kinderen daar en schoonzonen van dat volk. En toen hij een openbaring van God zag en dat vertelde, werd hij uitgelachen door zijn schoonzoons. Weet je, God laat zien zijn liefde aan Abraham. Maar ook aan Lot. En als Lot een paar hoofdstukken later, als God die stad vernietigt, dan redt hij Lot. God is niet uit op de vernietiging van zijn volk. Ook niet als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Onze God is niet uit om behalve bij Bart-Jan, om bliksem in je kont te laten slaan. Bart-Jan is een wonder. Hij is pas geraakt door de bliksem. En hij zit hier gewoon. Dat is genade van God. Ja, God is niet uit op onze vernietiging. Ja, ik weet niet of het genade voor iedereen is, maar... Oké. Dat zei ik nou weer. Laten we maar iets anders zeggen. Ja, we gaan even snel over. De gelijkenis. Gelijkenis van het koninkrijk. Weet je, God wil door de hele Bijbel heen laten zien wie hij is als koning van deze wereld. En dan spreekt hij als over het koninkrijk. Als Jezus komt, legt hij alles uit over het koninkrijk der hemelen. Alleen wij hebben een verknipt beeld van koning. We hebben Willem-Alexander, wat een hartstikke lief het is. Maar hij is niet meer dezelfde koning als de koningen die in die tijd waren. In die tijd waren koningen de baas. Je haalt het niet in je hoofd om een verkeerde gedachte over die koning te hebben, want dan ging je kop eraf, bij wijze van spreken. Dus die koning zei, dat gaan we doen, dan gingen ze dat doen. Als jij ongevraagd zijn ruimte binnenkwam en hij deed niet zijn scepter naar jou wijzen, ging je kop eraf. Dat was een totaalheerser. Dat waren, tuurlijk had hij wijze mensen om zich heen, maar hij bepaalde. Dat is onze God. Onze God is koning. Zijn koninkrijk hoort te zijn dat hij koning is. Het woord is ja en amen. De Bijbel is ons fundament. De Bijbel is ons woord. Zijn geest leidt ons in het woord, in Jezus Christus, in het koninkrijk. Dus als je zegt van ik wil dat koninkrijk begrijpen, lees je Bijbel, bid elke dag. En praktiseer, doe, wees als Abraham, laat alles achter van die oude cultuur en doe wat het woord zegt. En dan gaat God je zegenen. Misschien niet direct dat je denkt van wauw, die stroom van geld, van goud, van macht komt op je af. Maar als God belooft, dan komt het uit. Hou het woord vast. Ik heb een gelijkenis. Die dag, Matteüs 13, vers 1. En ik ga even een stukje lezen. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Dat is ongeveer hetzelfde als wat Remco voor mij doet. Geluidsversterking. Dat was een natuurlijke geluidsversterking. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar het land om te zaaien. Naar zijn land. Iemand ging naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk en de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Dus als er een woord gesproken wordt, als het woord van God opengaat, niet iedereen zal het begrijpen. Snap ik dat? Nee. Begrijp ik dat? Nee. Is het een feit? Ja. Maar focus niet op wat de ander wel meekrijgt of niet meekrijgt. Maar wees als de discipelen en stel de Heer Jezus de vraag. Zeg van, wat betekent dit? Waarom niet iedereen? Maar come on. En de Heer Jezus zal jou persoonlijk willen openbaren voor jouw leven. Daar waar jij staat. Dus niet je buurman of je buurvrouw. Maar daar waar jij staat, waar jij voor staat, wil hij je openbaring geven om in de cultuur van het koninkrijk op te groeien en het te snappen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is gezaaid bij hen weg. Luister goed. De Heer Jezus sprak een beeld wat alle mensen daar begrepen. Dit was een dagelijks beeld. Voor ons vraagt het studie om te begrijpen wat de Heer Jezus hier uitlegde, wat iedereen begreep. Zaaien op die manier zoals ze dat daar deden, kennen wij niet. Dus wat er met die grond en die geheimenissen van de grond allemaal, daar kunnen we studies over doen. Soms moet ik wel een beetje lachen over, op internet vind je natuurlijk van allerlei uitleggen en toestanden. Soms moet ik daar een beetje om lachen. Ik denk, oh, dit heeft duidelijk een stadsmens geschreven die geen bal snapt van wie komt hier in de Achterhoek, dus wie weet wel hoe dat moet. Maar weet je, laat je niet afleiden door wat er staat of door wat andere mensen denken, maar denk erom, Jezus probeerde iets simpel te maken zodat de mensen het snapten. Hij probeerde niet iets cryptisch weg te geven. Wij hoeven het evangelie niet heel ingewikkeld te maken. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat is dat van God. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, vers 20. Dat zijn zij die het woord horen en meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond gezaaid is, dat zijn zij die het woord horen en het begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Het gras bij de buren. Het is niet bedoeld om te kijken waarom bij de ene het opgroeit en dat hij op een gegeven moment toch weggaat bij Jezus of uit het koninkrijk of dat hij alles achterlaat. Het is niet bedoeld om te kijken, oh ik zie bij hem of bij haar de distels, de zorg van, oh wat stom van die, wat stom van die. Maar het is bedoeld om naar jezelf te kijken en te zeggen, hoe is het met jouw grond? Bij welke van deze, hoe is jouw grond, hoe is jouw hart? Is het ontvankelijk voor het koninkrijk van God? Of is het platgetreden als een pad, hard geworden, zodat wat ze er ook op zaaien, welk woord er ook op staat, dat je denkt, het zal wel, maar ik weet het beter. Er is dit gezegd, die mensen hebben dat gezegd, en die mensen, dit is gewoon niet waar, dit is gewoon niet waar. En het woord en het zaad, hoe goed het zaad ook is, het komt niet binnen. En het wordt geroofd door de vogels. De duivel rooft het. Als jij zegt van, joh, je kunt zeggen wat je wil, maar ik zit hier toch en ik zit op mijn Facebookje en ik doe mijn dingetje of ik weet niet wat ik doe, dan ben jij het pad. En ik probeer niet te zeggen, dan ben jij het pad of jij bent. Ik bedoel te zeggen, als je dat bij jezelf herkent, wat je ook zegt, ik doe er toch niks mee. Wat is de oplossing daarvoor? Gewoon een ploeg. Bekeer je. Bekeer de boel om. Maak de grond los. Keer je tot God en zeg, Heer God, spreek tot mij. Fijn dat u tot iedereen spreekt, spreek tot mij. Jezus vertelde een verhaal wat ze kenden. Die zaaien kenden ze. De platgetreden paden, die kennen wij eigenlijk nauwelijks. We hebben eigenlijk nauwelijks meer zandwegen. Wij kennen alleen asfalt en stoep en dat soort dingen. Nou ja, in principe is het precies hetzelfde. Wat je op de stoep zaait, vreten de vogels op. En onkruid dat harder groeide, zij kenden dat. Zij wisten dat als er onkruid is, weet je, als er in je leven nog dingen van vroeger zijn, de zorg van deze wereld, denk je, oh, David zei, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar als je zijn verhaal kent, dan weet je dat hij midden door diepe dalen, door de diepste problemen inging, want hij zich op God bleef focussen en zei, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. dat is soms best moeilijk. En ik moet zeggen, soms is mijn hart best een beetje verhard daarin. En soms heb ik best dit soort verleidingen. Maar dan mag je terugkomen bij de Heer Jezus. En dan mag ik zeggen, kom aan, ploeg mijn hart om. Wat we net zongen, je doet iets nieuws in mijn hart. Jezus hield eigenlijk alle mensen daar individueel een spiegel voor. En ik heb 4 punten die ik daaruit haal. 1. Heb jij al erkend dat je het land van de zaaier bent? Jouw leven is niet van jou. Je bent gekocht en betaald door de Heer Jezus. Zijn bloed heeft gevloeid voor jou. Zodat je niet langer dat oude land mag, maar dat je met Abraham mag uittrekken uit het oude land in het koninkrijk van God. En in het koninkrijk van God ben je geroepen om liefdevol zijn zaad, de vruchten van hem, te laten ontwikkelen. Is jouw hart een platgelopen pad? Of ben je nog ontvankelijk voor een woord van God? Kom je hier om gekieteld te worden? Oh, was een goede dienst, was een goede preek, ik heb mijn hoofd weer verbreed. Of kom je hier om geconfronteerd te worden, om te kijken van daar waar jij nog mooier mag worden, daar waar je dingen mag veranderen? Misschien wel pijnlijk om geconfronteerd te worden, maar omdat je weet dat het liefde is van God om jou verder te helpen. Zodat je meer vrucht kunt dragen. Ben je niet alleen enthousiast als je iets hoort? Maar wil je ook de grond, wil je jouw hart, wil je het woord dieper? Het eerste stukje is, oh halleluja, de worship, fantastisch. Maar dan komt het woord en het woord spiegelt jou en die komt bij en denk ja. Wil jij door de weeks ook het woord jou laten veranderen? Mag Jezus jouw leven totaal veranderen? Dat vraagt discipelschap. En het stijgt. En Wilkin van der Kamp die zei ooit, een hele mooie vond ik dat. Als iets stijgt in jou, dan is dat waarschijnlijk vlees. Daar moet je juist aan sterven. Je moet je niet gaan verdedigen daarin. Maar je moet dat omarmen en zeggen van, hé, dat is iets van mijn oude natuur. Dat is iets waar Abraham uitgeroepen werd. Dat is iets waar jij uitgeroepen wordt. Dus daar moet je aan sterven. Maar dat doet wel pijn. Is er oud leven, oud zaad? Ben je boos? Zijn er zorgen? Is er pijn, boosheid, verleidingen van geld? Ego? Of uit wees zijn, zoals dat je kiest voor jezelf omdat je eigenlijk bang bent dat je anders te weinig hebt. Als wij kiezen voor het woord, als wij de onderste weg durven gaan, als wij desondanks toch mensen willen redden, ondanks dat ons pijn is aangedaan, ondanks dat wij in een wereld leven wat eigenlijk veel christelijker zou moeten zijn, in een land wat veel christelijker zou moeten zijn, maar deze dingen gebeuren en wij durven te kiezen voor het woord en we gaan staan voor God en we gaan uit om de mensen te winnen, dan komt Jezus ons tegemoet in brood en wijn. Oké, even heel praktisch. Robert gaat zo naar voren komen en hij gaat de avondmaal met ons doen. En heel praktisch wil ik je vragen dat tijdens het avondmaal, als Robert het avondmaal doet, om na te gaan, Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest, dus de vrucht van het koninkrijk, de vrucht van Jezus, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof. En ik wil gewoon tijdens deze ontmoeting met Jezus in het avondmaal, wil ik jezelf vragen. Herken ik deze vruchten? En als je zegt, ach, het is niet zoveel, het is maar 30. 30-voudig. Om God te vragen, zeg, Heer, maak er 60-voudig van. Als het 60-voudig is, zeg, Heer, maak er 100-voudig van. Want ik wil zijn zoals u bent.